Nou, ik wil vandaag met jullie gaan praten over Romeinen 6. Dus als we daar even heen gaan, dat wil zeggen, we zijn zo bezig met te zoeken in de brief van de apostel Paulus over de zegeningen die wij hebben. En nou, we zijn bijna, ik weet niet wat er nou elke keer gebeurt, ik hoor elke keer een geluidje hier. Nou, volgens mij doet hij alles goed, dus ik weet het niet. Romeinen 6. En ben je Bijbel vergeten? Oh, er ligt een kratje, ja. Even kijken, ik krijg elke keer meldingen, maar... Dan ga je ook dingen vergeten. Ik heb wel de accu, die zit erin. Kijk. Even kijken, nog snel dat ik te laat ben. Die zit erin. Waar zit die nou? Oh, wacht even, ja. Dan kan je lang... Nou, ik weet niet wat er aan de hand is, maar hij zou het gewoon moeten doen. Wat is dat nou? Hoor je het? Hij doet het niet. Nou, dat heb ik echt nog nooit gehad. Als het goed is, ja. Nou, wat een gedoe allemaal. Nou ja, ik denk dat hij er niet helemaal goed in zat, dus hij laat nu gewoon op. Nou, wat dat nou is, joh. Hè? Hij blijft het zeggen. Ook is bijna liggen, hij laat wel op. Nou, hij is aangesloten, zegt hij dus. Nou, dan nemen we dat maar voor lief, dat geluid. Ik zal hem anders zacht zetten. Want hij laat op, dus, zie ik. Nou, naar Romeinen 6. Techniek laat ons soms in. Ja, nou krijg ik wel die melding elke keer, maar hij laat toch wel op en het geluid zat niet uit. Ja, we gaan naar Romeinen 6 en dat is natuurlijk een heel belangrijk hoofdstuk voor ons. Dat gaat over het kruis. En de zegeningen die wij hebben in de Heer Jezus Christus. Ja, waar onderscheiden wij ons in? Wij volgen de apostel Paulus als onze apostel. Met het evangelie van Gods genade. En ja, wat cruciaal is, het woord cruciaal, zit ook het woord kruis in. Cruciaal is natuurlijk Romeinen 6. Als je dat gaat begrijpen. En dan verandert er van alles in je leven. En daar wil ik het vandaag gaan over hebben. Over de definitiefheid van het kruis. Het is misschien niet helemaal een 100% Nederlands woord. Maar het kruis heeft echt alles gedaan. We zeggen wel eens, het is volbracht wat de Heer Jezus heeft gezegd. Maar wat heeft hij dan volbracht? Is het ook echt volbracht? Heeft hij echt 100% heeft hij alles gedaan? Is het echt klaar? En wij zeggen natuurlijk 100% ja erop, toch? Ja, toch? Op alle gebieden is het dan voldoende. Romeinen 6 laat het ons zien wat onze positie is en hoe wij moeten leven. In Romeinen 6 vers 1 en 2, laat ik dat voorlezen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre... Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven? Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. We zijn blij dat we een zaal hebben en dat we het woord hebben, Vader. En we kennen de boodschap recht gesneden. En ja, nogmaals, Vader, u woont in ons. En we hebben u ook elke dag nodig, Vader, om te leven. Maar ook om ons te helpen door uw geest om uw woord te begrijpen. Want dat is ons voedsel. Help ons daarbij, Vader. In Christus' naam. Amen. Ja, zonde, zullen wij in de zonde blijven? Dat betekent, zullen wij dus in de zonde blijven en dus gaan zondigen, ja? Opdat de genade te meerder worden, ja? Ja, hoe meer ik zondig, hoe groter Gods genade blijkt te zijn, ja? Maar zo wil God niet dat wij gaan leven natuurlijk, nee. Hij zegt, dat zij verre van dat, wij die der zonde gestorven zijn... Hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Met andere woorden, hoe zal het dan zijn dat we dan gewoon blijven zondigen? Dus je ziet hier in die versen, spreekt hij over zonde en zonden. En dat zijn twee verschillende dingen. En in Romeinen 6 gaat hij praten over de zonde. Die is meegekruisigd met Christus. En wat bedoelt hij daar nou precies mee? Dan heeft hij het over de wortel en over de vrucht. Ja? Je hebt eerst de wortel van de boom. En dan, wat gaat er boven die sappen? En dan krijg je daar de vrucht uit. Ja? En dat heeft dus te maken met onze zondige natuur. Dat staat zo trouwens niet in de Bijbel. Zondige natuur, dat zeggen wij vaak. En over ons handelen. Zie je, dat zijn twee verschillende dingen. Die ik ben en wat ik doe. En dat weten mensen vaak niet uit elkaar te halen. En dat leert de Romeinenbrief juist van ons. Dat leert hij. En dan ben je dus ook heel erg blij en dankbaar dat je dat onderscheid mag weten te maken. Want het een verandert nooit. Je positie wie je bent. Maar wat je doet, ja, daar heb je zelf invloed op. Ja, dat is... En zo is dat. En oké, dan denken wij aan de vrucht en de boom. Nou, hoe vaak ik niet heb gehoord... Want vroeger ook een zuster bij ons, die kwam op de Bijbelstudies. En die zei altijd, ja, aan de vrucht herken men de boom. En we kennen dat allemaal. Paulus, of Johannes de Doper zegt toch ook, elke boom die geen vrucht draagt, wat gebeurt ermee? Die wordt in het vuur geworpen. Die wordt afgehouden in het vuur geworpen. Wow, dus als ik daar naar kijk, als ik even naar mezelf kijk, hoe mensen naar zichzelf kijken, ja, als ik dus geen vrucht opbreng, of een slechte vrucht, dan kom ik dus in het oordeel. Dan wordt dat afgehouden in het vuur geworpen. En Christus zegt het ook in Matthäus een aantal keren. Ja? Dat kan, nou laten we even gaan kijken. Matthäus 7. Matthäus 7. Ja, vers 15. En dat wordt vaak gebruikt. En, maar ja, Matthäus, we zijn ermee bezig op woensdagavond. Voor wie is dat? Dat is niet voor het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, het lichaam van Christus mag het wel lezen, maar die moet het niet gaan toepassen op zichzelf. Er zitten natuurlijk ook algemene waarheden in. Op woensdagavond komen we dat ook vaak tegen. Die zeggen, hé, maar opletten, met gehoorzamen gaat het over, dan moeten wij de brief van de apostel Paulus zijn. Maar Christus zegt het tegen hun, wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. En dan spreekt hij over die fariseeën, schijnheiligen. Nou, christenen, wij kunnen ook heel erg schijnheilig zijn natuurlijk, ja. Je beter voordoen als je bent. Aan de buitenkant mooi, op zondag naar de kerk en al dat soort dingen. En door de week dan kan van alles. Nee, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Lees men ook een druif van doornen of vijgelen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten. En de kwade boom brengt voort kwade vruchten. Nou, dat snappen we. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, daar staat het hier ook weer, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemel is. Nou, daar heb je de tekst. Als je doet wat hij zegt, dan kan je het herkennen. Kijk, dat is een gelovige. Die gaat het koninkrijk in. Maar Christus zegt tegen hun, nee, niet het zeggen. Het gaat om wie het doet. Nou ja, en dan denk je bij jezelf, oké, dan, zoals ik ook opgroeide in de kerk. En, ja, dan keek ik ook zo. En denk, ja, dat, ik kwam ook tot de conclusie, ja, nou, ik ga ook dat vuur in. Want ik voldoe dus niet daaraan, want ik ben die boom niet die altijd maar goede vruchten voortbrengt. Kijk met mij in Jeremia 17, wat God erover zegt, Jehovah in het Oude Testament, Jeremia 7, vers 17, vers 7. 17, vers 7. Nou, wat zegt de Heer erover? Ja, die Christus die spreekt natuurlijk niet zijn vader tegen. Dit wordt in het Oude Testament ook al gezegd. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heer is. Nou, daar zeggen we allemaal amen toch op. Want hij zal zijn als een boom. Dat is als je je vertrouwen op de Heere stelt. Dan ben je als een boom die aan het water geplant is en zijn wortels uitschiet aan een rivier. En gevoelt het niet wanneer er hitte komt, maar zijn loof blijft groen. En in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Dat is iemand die op de Heer vertrouwt, ja. Dan staat er gelijk vers 9, arglistig is het hart. Meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Uit het hart komen al die boze overleggingen voort. En als je in Lucas kijkt over de boom, dan heeft hij het ook over dat het uit het hart komt. Ja? Dus ja, je doet of de goede dingen of de kwade dingen. Maar ja, wanneer is het goed in onze ogen? Als je allemaal goede werken doet, het gaat erom, is het in Gods ogen goed? Die zeggen, ja, kijk, als je op de Heer vertrouwt, ja, dan zal dit het geval zijn. En dan kijk ik in de spiegel en dan zeg ik, ja, voldoe ik ook aan die eis, ja? Dan gaan we mee in Psalm 2, Psalm 1. Psalm begint er gelijk mee. Psalm. En we weten, psalmen die gaan, die zijn voor Israël geschreven. Die zijn veel door David, niet alleen maar door David geschreven. Gaan veel over de situatie waarin hij zelf verkeert. Het is ook een profetie over de toekomende tijd, hier in de grote verdrukking, als Israël daar onder de antichrist is. En het zijn ook heel vaak profetieën die op de Heer Jezus Christus slaan. Dus soms zijn het dingen die je daar leest en die dan een drievoudige inhoud hebben eigenlijk. Maar het begint met vers 1. Wel gelukzalig is de man. Gelukkig is de man, ja? Die niet wandelt in de raad der goddelozen. Nog staat op de weg der zondaren. Nog zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heeren wet. Hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Dat gaat over iemand die, nou ja, die dus op de Heeren vertrouwt. En dan zie je wat hij doet. Dat kan je op ons in die zin oppassen. Mijn lust is in de Heerenwet, is in de genade-evangelie, ja? In wat de apostel Paulus heeft opgeschreven. En daar staat er ook bij, al wat hij doet zal wel gelukken. En dan kijk ik ook in de spiegel. Dan denk ik, ja. Ja? Ik heb dus net gelezen, hij houdt niet op van vruchten dragen. En al wat hij doet zal wel gelukken. Weet je, er is maar één die daaraan voldoet. En daar gaat het natuurlijk over. Dat is de Heer Jezus Christus. Alles wat hij doet, zal gelukken. En zo is het, ja. Dus ja, wat dat betreft, denk je, ja, Christus is de enige die eraan voldoet. Ja, absoluut. Nou, en dan, als je nou Christus als de wortel hebt, maar zo zeg ik, Christus is de wortel van zichzelf, zeg maar. En hij leest ook in Gods woord. Hij heeft natuurlijk geen zondige natuur. Dus inderdaad, alles wat hij doet, lukt ook. Dus zijn handelen is altijd in overeenstemming met wie hij is. Hij zegt ook ergens in Johannes van, ik doe altijd wat de Heer, wat mijn vader wel behagelijk is. Altijd. Altijd. Nou, daar kunnen wij natuurlijk nooit aan voldoen. Dus als wij zeggen, ja, ik wil de Heer Jezus volgen, wat men vaak zegt, dan gaan we naar de evangelie. Nou, dan moet je dus dat doen. En dan weet je, dat faal je gewoon. Dat gaat je niet lukken. Nooit niet. Nooit te nemen. Dus Romeinen 6, daar is namelijk iets voor nodig. Want wij hebben die zondige natuur nog eenmaal. Dus dit gaat ook heel veel over, ja, hoe gaat dat dan bij mij gebeuren, dat alles gaat wel lukken. En dat ik altijd vrucht draag. Christus, die droeg altijd vrucht, in overeenstemming met zijn zondeloze natuur. Hij was God. Daarom is het belangrijk, dat wordt natuurlijk ook aangevochten. Ja, hij was een mens. Ja, hij was een mens, maar hij was ook God. Absoluut. Nou ja, oké. Als wij vers 1 en 2 van Romeinen 6 lezen, dat hebben we net gedaan, dan zien wij ook staan, wij die de zonde gestorven zijn. Wij die de zonde gestorven zijn. Wij zitten hier leven terwijl. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou? We zitten hier toch? Wij zijn voor de zonde gestorven. Ik heb van de week, hè, een beetje, ik heb van de week wel een keer gezondigd, ja. Laat ik heel bescheiden blijven, ja. Nee, dat hebben we allemaal wel gedaan. Dus ja, en dan zegt hij, ik ben voor de zonde gestorven, hoe zal ik daarin leven? Wij. Dat wil zeggen, wij zijn met Christus, ja. Want daar gaat Romeinen 6 over. Voor de zonde gestorven. Met Christus. Dus als wij kunnen zeggen, wij die de zonde gestorven zijn, dan laat hij zien hoe onze eenheid met Christus is. Wij, ik met Christus, ben voor de zonde gestorven. Hij heeft mijn zonde, heeft hij gedragen. En hij en ik samen dus. Want ja, kijk, het probleem is, voor ons tenminste, voor Christus niet, want door één mens, Romeinen 5 vers 12, is de zonde in de wereld gekomen. Ja? en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Dus doordat die zonde in de wereld gekomen is, zonde. Ja, het is bij Adam begonnen, Adam en Eva. En van daaruit, het hele menselijke geslacht, dat zijn allemaal zondaars. Er is niemand die goed is en er is ook niemand die rechtvaardig is. En dat probleem heeft de Heer Jezus natuurlijk niet. Wie was de vader van de Heer Jezus? God de Vader. Als mens ging hij terug naar Adam, via zijn geslachtslijn. Maar hij is uit God geboren. En Jozef was niet zijn vader. Dat was zijn stiefvader. Dus Christus had niet dat probleem wat wij wel hebben. Dat wij afstammen van Adam in die zondige natuur. En dat is natuurlijk het grote probleem waardoor wij die strijd hebben. Kijk, Adam was zonder zonde. Maar hij werd een zondaar. En dat kunnen wij natuurlijk niet zeggen. Als wij geboren worden. En ik heb het ook wel eens met klanten over gehad. En dan, als je dan zegt, ja, maar ja, die kinderen worden ook in zonde geboren. Ja, dan, dat, ja, maar dat zo'n leuk, lief, leuk babytje. En, nou, dat kan niet. Dat geloof ik helemaal niks van. Nou, dan kom je, als iemand nog geen kinderen heeft, dan komt hij er wel achter als ze eenmaal wat ouder worden. En dan doen ze niet altijd wat je zegt. Ik heb ze nooit geleerd om te slaan, te liegen en dat soort dingen. En dat hebben ze toch echt allemaal gedaan. Maar dat had Christus natuurlijk niet, hè. En dat is bij Adam. Dus Adam werd een zondaar. Hij was zondeloos en hij werd een zondaar door één handeling. Wij hoeven er niks voor te doen. Wij zijn gewoon zo geboren. En voilà, daar zit je met dat probleem, ja. Maar zo is dus die zondige natuur ontstaan. Vanaf Adam is zo de zonde in de wereld gekomen. Nou, als je Romeinen 5 vers 12 tot en met 14 leest, dan spreekt hij over de zonden, ja. Kijk, de zonde is in de wereld gekomen. Bij Adam, dat was de eerste zonde. En daarna, dan zie je in vers 13, tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toen kwam er later dus de wet, die ging aantonen, hé, jij zondigt, want jij bent een zondaar. Kijk, en de dood, vers 14, heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, over degene die niet gezondigd hadden. Zie je, het gaat over zondigen allemaal. En daar gaat Romeinen, nou ja, 5, of tot en met, 1 tot en met hoofdstuk 5, vers 14, gaat allemaal over zondigen. Het werkwoord, het doen. Allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Dat is het punt. Maar Romeinen 6 gaat van zonden, zondigen, naar zonde. Dus die gaat van de vrucht naar de wortel. En daar moet ook mee afgerekend worden. En daar is mee afgerekend. Aan het kruis. En dat is zo belangrijk dat je Romeinen 6 ook begrijpt en het letterlijk neemt. En niet gaat symboliseren met water. Dus het kruis is tweevoudig, zeg maar. Het rekent af met de zonden. En het rekent ook af met de zonde. En dat is cruciaal dat je dat begrijpt. En dat is wat Romeinen 6 aan ons leert. Kijk, als we naar 1 Korinthe 15 vers 3 gaan. 1 Korinthe 15 vers 3. Die kent die tekst niet, hè? Die kindertjes allemaal. Die hebben het allemaal geleerd. En we hebben ook op een liedje gezet. En dan zegt Paulus, want ik heb u lieden ten eerste, het allereerste wat hij deed toen hij daar kwam, was dit verkondigd. Hij kwam bij heidenen die in de afgoderij zaten. Hetgeen ik ook ontvangen heb, hij heeft het van de Heer Jezus Christus ontvangen, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Voor onze zonden gestorven. Hoeveel zijn dat er? Voor de zonden. Dat betekent toch alle zonden? Dat heb je misschien nooit zo gelezen hierin. Maar hij is voor onze zonden gestorven. Dat betekent voor al onze zonden is hij aan het kruis geslagen. Zie je? Zonden. Meervoud. Dat is hij voor aan het kruis gegaan. En hij is opgewekt de derde dag in het volgende vers. Dus Christus betaalde de prijs. Nou, laten we even naar Colossenzen 2 vers 13 gaan. En dat is ook vaak wat weerstand oproept, helaas, bij gelovigen. Kijk, bij ongelovigen dan snap ik dat nog. Die denken, ja, dat... Maar die hebben Gods geest niet. Die kunnen dat niet begrijpen. Dat zegt Paulus ook duidelijk. Als je zijn geest niet hebt, dan begrijp je het niet. Je kan het 100 keer lezen, maar je hebt Gods geest nodig om te begrijpen. En hij heeft u, als gij dood waart, in de misdaden. En in de vooruit uw vlees medeleefd gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Misdaden, meervoud, is het? Al mijn misdaden zijn vergeven. Dus 1 Korinther 15, 3, vers 3. En deze versen samen nemen, het zijn al onze zonden. Hij zegt het ook later in 3, vers 13. Verdragen ook elkander en vergeven de een de ander, zo iemand tegen enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft. Tegenwoordige tijd. Ja, nee, totdat ik ging geloven, heeft hij alles vergeven. Nu moet ik elke keer vergeving vragen. Nee, er staat hier, vergeven heeft. Tegenwoordige tijd. Maakt niet uit of je 10 bent, 20, 50, 80. Het is vergeven. Dus daarom danken wij het ook altijd voor. Wat is de opvatting van bij God over vergeving? Dan gaan we even terug naar de psalmen. Psalm 103, vers 12. Psalm 103, vers 12. Als God zonde vergeeft, komt hij er nooit meer op terug. Dan zijn ze altijd weg. En Psalm 103, vers 12. Nou, ja. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Zover als het oosten is van het westen. Zover doet hij de overtreding van ons. Nou, sommigen die hier al een tijdje zitten, die kennen dat misschien wel, dat ik dat wel eens heb getekend. Weet je wel, dan heb je de aardbol. Noord, oost, zuid. Dus zover als het oosten is van het westen. Toch staat er niet noord-zuid. En dat is bijzonder. Dat heb ik een keer geleerd van Richard Jordan, denk ik. Daar leer ik heel veel van. Maar als je van het noorden naar het zuiden gaat, dan ga je dus zo. Maar je gaat doorvliegen en dan ga je, kom je toch in het noorden uit, toch? Dus je gaat naar het zuiden, naar het zuiden, maar op een gegeven moment ga je weer naar het noorden. Noordpool, Zuidpool. Dus je komt weer terug. Dus ontmoet elkaar weer, dus je komt het weer tegen. Maar als je, wat staat er, van het oosten is van het westen. Als jij dus van het oosten zo vliegt, zo, blijf je constant naar het oosten vliegen. Moet je maar eens over nadenken. Als je in het vliegtuig zit, je blijft constant doorvliegen naar het oosten. Dus met andere woorden, je komt het nooit meer tegen. Hier ga je van noord naar zuid en van zuid weer naar noord. Maar ja, ik kan het misschien niet helemaal goed uitleggen. Dit is de aarde trouwens. Maar als je dus van het oosten tot het westen is, is zover, het zal elkaar nooit ontmoeten. Want je blijft altijd doorgaan. Je komt nooit het westen meer tegen. Maar goed. Ik vond het wel leuk. Misschien klopt het niet, maar ik denk dat het klopt. Maar gaan we naar het volgende punt, naar de wortel, Romeinen 6. De zonde, Romeinen 6. Dus in Gods ogen, zover als het oost is van het westen, is het ook echt weg. Je kent jezelf, hè? Daarom moet je ook altijd alles uitpraten met elkaar, als er iets is. Want als je dat niet doet, komt dat later op een verkeerd moment, komt het altijd weer naar boven en dan wordt het gebruikt tegen jou. Of je doet het zelf tegen die ander. Ja, maar jij, weet je nog, toen jij hebt dat, nee. Als je verzoend bent met elkaar en het is vergeven, moet het ook weg zijn. En zo is wel God. Gelukkig maar, is hij niet zoals wij, want wij komen er natuurlijk in onze emotie, als je naar uitkijkt, gauw op terug. Maar als je ermee afgerekend hebt, is het ook werkelijk weg. En zo kijkt God naar ons ook, ja. Hij spreekt in Romeinen 6 over de wortel, over de zonde. Dat is onze natuur. Maar goed, de zondige natuur lees ik niet in de Bijbel. Wat zegt hij daarover, Paulus? In plaats van zondige natuur spreekt hij over wat? De oude mens. Dat is eigenlijk de Bijbelse benaming. Ja? Dat is die oude mens. In tegenstelling tot de nieuwe mens. Iemand die niet gered is, die kan alleen maar spreken, dat zal ik niet zeggen natuurlijk, maar wij kennen die als, ja, die heeft alleen maar zijn zondige natuur, dat is nog iemand die in zonde is, die is niet gered. Is die gered, heeft hij opeens een zondige natuur erbij gekregen. Dus heeft hij een zondige natuur en een zondeloze natuur. Dan heeft hij de oude mens en de nieuwe mens. Je hebt de uitwendige mens en je hebt de inwendige mens. Dat is wat de gelovige heeft. En dat levert dan ook vaak die strijd op natuurlijk. De zondige natuur die wil zondigen, de nieuwe natuur die wil dat niet. Nou, dan moet je Romeinen 6 begrijpen. Want Romeinen 6 vers 1 tot en met 4 vers 1 en 2 wel gelezen. Maar dan zegt hij, hoe zullen wij daar nog in leven dus in die zonde? Gaan we dus zondigen? Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Dus niet dat wij in water gedoopt zijn. In Christus gedoopt zijn. In zijn dood gedoopt. Dus als je in Christus gedoopt bent, ben je in zijn dood gedoopt. Wij dan met hem begraven, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Zie je, wandelen zouden. Het gaat daar over de wandel. Maar wat we hier zien is dat die wortel is dus uitgeroeid. Dat is waar dit over spreekt. Wij zijn in zijn dood gedoopt. Wij zijn in Christus gedoopt toen hij daar aan het kruis hing. De zonde zie je in Romeinen 6, zonde, zie je 15 keer genoemd. In Romeinen 7 zie je het 10 keer. En dan lees het ook nog een keer, in Romeinen 7 lezen we het 10 keer, ja. In Romeinen 8 lezen we 2 keer, zonde heb ik het over, hè. Maar buiten Paulus' brieven lees je altijd over zondigen. Meervoud. Nergens over die zonde. Dat lees je daar niet. Dat is exclusief Paulus die daarover spreekt. Kijk, in Johannes 1 Johannes 1 vers 7. Ja. Nou, dat is dus niet een brief van Paulus. 1 Johannes 1 vers 7. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Er staat wel zonde, maar dat betekent elke zonde die jij hebt gedaan. Heb je hier niet over dat wij gereinigd worden van alle van de zondige natuur? Daar spreekt Paulus ook niet over. Dat is niet zo. Maar van alle zonden zijn vergeven. In vers 9 zie je het ook. Reinigen ons van alle ongerechtigheid. Nou, dat betekent alle ongerechtigheid die jij in je leven gedaan hebt. Ja, dat is de wandel, de handel en de wandel. Maar 1 Petrus 2 vers 22. Kijk daar eens. Dan zien we ook staan. Over Christus. Zie je, dus laat nu de woordje zonde zien, buiten Paulus. Maar het heeft toch de betekenis van het meervoud van de zonde, alle zonden. Kijk, in vers 22, die geen zonde gedaan heeft. En er is geen drog in zijn mond gevonden. Waar heeft hij het dan over? Over zondigen. Dat heeft Christus ook niet gedaan, nee. Maar, als Petrus dan spreekt over Christus aan het kruis, wat hij gedaan heeft. Nou kijk, in 2 vers 24, die zelf, kijk, onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijn, de gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Zie je, dan spreekt hij weer over zonden elke keer. Dus voor die zonde, het is Paulus, exclusief Paulus, aan wie dat geopenbaard is. En die dat leert aan ons, het lichaam van Christus. En dat is uniek, ja. En daarom, ja, heeft het ook zoveel weerstand. Want er zijn denominaties die noemen zich baptisten bijvoorbeeld. Ja, dan moet je gedoopt worden. Ja, dan bedoelen ze niet de doop uit Romeinen 6. Dan bedoelen ze dopen met water. Om het symbolisch, ja, te symboliseren wat er gebeurd zou zijn. Maar kijk, ik hoop dat deze het doet. Ja, even de kindertekeningetjes. Oh. Nou ja, een boom. Ik ben geen artiest, dus dit is allemaal duidelijk. Ja, dat zijn de takken. En hier hebben we de, ja, dit is de wortel. En dit zijn de takken. Met de vrucht. Dus wat we net lazen over die wortel, als die slecht is, dan krijg je ook slechte vruchten. En is de wortel goed, krijg je goede vruchten. Dat begrijpen we allemaal. Nou, wat is zegt Romeinen 6, vers 1 tot en met 4 nu? Wat we net hebben gelezen. Wij zijn met hem begraven door de doop in de dood. Dat wil zeggen dat, kijk, de zonden zijn vergeven. Maar Romeinen spreekt hier over die wortel. Die is vernietigd. Dat wat de oorzaak is dat je zondigt. En dat is dus het kruis tweeledig, ja. Onze zonden zijn vergeven. En datgene wat jou doet zondigen, die zondige natuur, dat is mede gekruisigd aan het kruis. En dat is wat Romeinen 6 leert. Belangrijk dat je dat ziet, ja. Wij zijn dood, zie je in vers 2 staan. Wij die de zonde gestorven zijn. In vers 3 tot en met 6, als ik vers 5 en 6 ook meelees. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, in gelijkmaking zijn ze dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, vernietigd worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Zie je, het is het lichaam der zonde wat ons doet zondigen. Dat is die zondige natuur, die oude mens. Dus als je kijkt met hem, dat zien we elke keer staan, hè? Vers 4, met hem begraven. Vers 5, met hem één plant geworden zijn in wat? In de gelijkmaking van zijn dood. Het gaat allemaal over die dood, hè? Met hem. Vers 6, oude mens met hem gekruisigd is. Met hem gestorven is. Waarom? Dat heeft een bedoeling dat het lichaam de zonde teniet gedaan worden. Als ik niet geloof in die doop, die eenheid die ik met hem heb, dan zal ik dat nooit ervaren. Die kracht daarvan, die daarvan uitgaat. En dat is die wortel. Die wortel is met hem vernietigd. Die oude zondige natuur van mij en van jullie. Die is met Christus gekruisigd en gestorven en begraven. Dat is als je dat leest. Met hem. Dus toen hij dat graf inging, toen hij daarheen ging, ik daar. Toen hij de graf inging dood, was ik ook dood in dat graf. En na 3 dagen ben ik ook met hem opgestaan. Dat is gewoon, ik heb het al vaker gezegd, mijn zoon heeft daar een hekel aan, die lijm. Oh, jij hebt het ook een keer gedaan, hè, met die lijm mengen. 2-componenten lijm. Ik kwam een keer met zwarte handen. Tom zei gelijk, heb je met polyurethaan gewerkt? Want dat krijg je daarvan. En dan ga je die 2 componenten mengen, is zijn 2 componenten. En dan ga je dat met de mixer ga je dat mengen. En dan zie je het eerst nog 2 kleurtjes. En je ziet steeds meer homogener worden. En op een gegeven moment is het 1 kleur. En dan weet je, daar heb ik het goed gemengd. Want anders, als ik dat niet goed doe, dan zie ik. Want als je niet een plek hebt waar die verharder niet zit. Dan is dat over 5 jaar is het nog steeds plak. Dat is nat. Hecht het niet. Maar dan is het 1 geheel worden. En dan wordt dat keihard. En dan is het echt 1 geheel geworden. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is aan het kruis. Wij zijn compleet met hem 1 geworden. En zoals die lijm zo helemaal 1 geheel geworden is. En ook helemaal uitgehard is. Je kan het niet meer scheiden. Je kan niet meer die verharder en die lijm scheiden van elkaar. Dat is onmogelijk gewoon. Ik vind dat zelf een heel mooi beeld van mijn relatie met Christus. Wat hier staat. Dat is wat er gebeurd is. Dus ja, met hem, dat lezen we een aantal keer in de Bijbel, in verband met die dood. Hier in Romeinen 6 lezen we 4 keer dat we met hem dus die dood ingegaan zijn. In Colossense lezen we het ook 2 keer dat we met hem dus gestorven zijn. In Galaten lezen we het ook. We gaan er zo meteen een paar van kijken. Maar wat we dus moeten doen is, we moeten het letterlijk nemen. Letterlijk en niet in waterdoop nadoen. En met die lijm ook. Ik kan niet gewoon, ja, ik neem een ander soort lijm en 1-2 componenten en dan ga ik daarmee lijmen. Het is ook lijm. Het is hetzelfde kleurtje en zo. En toch, als ik dat daarin lijm, komt die vloer gewoon los. Er zit geen kracht in, geen hechting, niks. En met doop ook. Als je dit gaat lezen, die doop, want wat mensen denken als ze natuurlijk over water, over doop horen, denken ze allemaal gelijk aan water. Ja? Water is om te dopen. En dat zien heel veel religies. In India gaan ze allemaal de gangen zien. Omdat het heeft die symbolische reiniging natuurlijk in zich. En dat is allemaal nageaafd vanuit de Bijbel natuurlijk. Want de Bijbel wordt ook gedoopt. De Heer Jezus heeft gedoopt. In het Oude Testament werden de priesters gewassen met water. De opdracht met Pinkster is met water doop. Maar als jij denkt dat dat voor ons is, dat je hier dat ook hierin moet gaan lezen. Kijk, wij lezen alle brieven van apostel Paulus. En als je denkt, welke doop praat je dan over? Wat doen wij dan? Ja, wat zegt Paulus over die doop? Efeze 4, 1 doop. Toch? En hij heeft het ook over de doop door de geest. Dus als hij in zijn laatste brief zegt, animaal, als hij de bedenkende genade. Nou, heeft hij dus, in handeling heeft hij natuurlijk gereisd. Maar uiteindelijk zat hij gevangen, heeft hij de totale verborgenheid, heeft hij in Efeze, Colossense is dat geopenbaard. En toen schrijft hij dus, ja, één doop. Dan moet je gaan vragen, welke doop is dat dan? Nou, dat weten we, dat is de doop door de Heilige Geest. Dat is een geestelijke doop. Dus, dit is letterlijk gebeurd op het moment dat ik ging geloven en dat Gods Geest in mij kwam wonen. Kijk, 2000 jaar geleden heeft Christus het al voor mij gedaan. Ik hoef het alleen maar in het geloof aan te nemen. Maar ik neem het wel serieus, letterlijk. Ik ga het niet nadoen met water. Want dan ga je eigenlijk zeggen, nou weet je, ik ga in het water onderdompelen. En dan ga ik het, dan ben ik net zo als hem. Ik doe dan na wat er aan het kruis gebeurd is. Ja, ben ik net zoals hij ook. Dan ga ik het gewoon nadoen, dus symboliseren. Maar ja, wat je dan eigenlijk doet, is eigenlijk, dan plaats je eigenlijk je eigen boompje ernaast. Ik doe dat na. Ja, want dat doe ik met water gewoon daarna. Doe ik mijn eigen boom. Maar het is niet de realiteit. Als ik, dat kennen we allemaal. Als je bijvoorbeeld je krijgt verkering en dan heb je een foto van je meisje of van je vriend. En als je ver weg woont, kan je niet altijd bij elkaar komen. En dan ben je toch blij dat je zo'n foto hebt. Ik heb vaker gezegd, dan kijk je naar die foto. Dan word je blij en gelukkig, toch? En dan verlang je zo naar het moment dat je haar kan zien. En dan komt ze op een gegeven moment bij jou. En dan haal je op bij Schiphol. En wat doe je dan? Dan zie je haar staan bij Schiphol, bij de deur. En dan blijf je gewoon in die foto kijken. Nee, ik kijk naar het echte. De realiteit. En dat is het. Dus je moet het letterlijk nemen. Dit moet je niet doen. Dit is gebeurd bij mij. Met Christus, die eenheid. En dat is wat waterdoop nooit bij de mens kan die dan dat nieuwe leven in jou geven. Want je gelooft eigenlijk niet echt in de werkelijkheid. Laat ik zo zeggen, of je weet het niet. Je bent onwetend, omdat natuurlijk 99% van de mensen denkt aan doop altijd met water. Altijd. Maar doop is identificatie. Ja? Je ziet ook wel schepen dopen toch ook zo'n bal met zo'n fles met water. Of met, wat doen ze erin, ik weet niet, maar zo'n fles tegenaan. En dan dopen ze hem en dan geven ze hem die naam. Dus die gebeurt en dan wordt het schip dan gedoopt. Maar dan wordt hij geïdentificeerd met die naam. Dan krijgt hij vanaf dat moment. De zondige, laat ik zo zeggen, met de waterdoop. Die zondige oude natuur is daarmee niet weg. Die is al weg, natuurlijk, voor God. Maar in jouw beleving, in jouw weten is hij nog niet weg. En dan ben je nog steeds bezig om die oude natuur op te poetsen. Zoals je dat in het verleden eigenlijk ook deed. Je gaat in de oude mens, probeer jij God te dienen. Dat is wat je doet. Als je het symboliseert, gaat de wortel niet weg. Dit. En wat ben je dan aan het doen? Het nieuwe leven van Christus kan dan zich niet in mij manifesteren. Dan ga ik de oude mensen oppoetsen, die zondige natuur, in plaats van vers 11, wat staat daar? Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Ik ben het, ook al zondig ik. Ik ben dood voor die zonde. Vers 2, zullen wij daar gaan leven? Ik ben voor de zonde gestorven. Wij die de zonde gestorven zijn. Tegenwoordige tijd. Ik moet het dus daarom ook daarvoor houden. Want ja, ik weet, dit lichaam, ik weet dat ik nog steeds in staat ben om te zondigen. En dat het ook gebeurt. Maar hoe overwin ik die zonde nou? Dat is met genade evangelie. Want in vers 14 zegt hij ook, de zonde zal over u niet heersen. Hij zegt niet, die zal nooit meer zondigen. Maar ik weet het nu te beheersen. Dat de zonde niet meer over mij is, maar andersom. En dan is Romeinen 6 is heel belangrijk. Dat je dat letterlijk leest. En dat je weet, oké, dit is mijn positie. Dit is wat er gebeurd is. Dus eigenlijk moet je zo zien. Die boom, nou die ligt nu. Ja, die is geveld. Die is omgehakt. Vernietigd. Met Christus in het kruis. In het graf. En oké, dat is gebeurd. Dus dat moet ik daarvoor houden. Dat is wat Paulus bedoelt. Als er wat gebeurt, je zondigt, let op. Houd het daarvoor. Denk wat er gebeurd is met jou. Je bent met Christus gekruisigd. Je bent voor de zonde dood. Maar voor God ben je levend in Christus Jezus onze Heer. En zo moet jij gaan zien naar jezelf. Dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben, zegt Paulus in 1 Korinthe 13. Zo ziet God mij namelijk. En jij moet jezelf ook zo gaan zien. Want dat is namelijk dat je één plant bent geworden met hem. Ga mee naar Galaten 2 vers 20. Daar is een tekst waar dus ook staat met hem. Zie je, daar staat ook, ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben het. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus dat is mijn positie. Ik ben met Christus gekruisigd, ik ben dood. Voor de zonde. Met Christus. Ik ben één plant geworden. Wat we net hebben gelezen. De wortel is weg. En Christus is in mij. Die is in de plaats gekomen. En dat is ons nieuwe leven. Je hoort veel, hè? Nou, ja, je hoort niet zo heel veel meer. Maar het nieuwe normaal, toch? Ja, daar moeten we allemaal aan wennen. Dat is het nieuwe normaal. Maar ik heb er al een keer een studie over gehouden. Wat bij ons het nieuwe normaal is. Het oude mens, dat was mijn oude normaal. En als ik bijbels denk, is voor mij het nieuwe normaal, is de nieuwe mens, dat is in Christus leven. In overeenstemming met de brief van de apostel Paulus. Dat is het nieuwe normaal. Dat is dat je betekent, ik houd het daarvoor dat ik voor de zonde dood ben. Met hem gestorven ben, letterlijk. Dan denk ik niet aan een certificaat wat aan de muur hangt. Wat mensen volgens mij wel eens krijgen als je gedoopt bent. Was dat bij jullie ook trouwens? Dat hoor ik een keer, dacht ik, hè? Dus dan heb je een bewijs dat je gedoopt bent met water. Nee, ik denk dan aan Romeinen 6. En dan denk ik daaraan. Ik ben dood. Met hem gekruisigd. Ik ben die ene plant. Christus is in mij gekomen. En ik moet dus telkens als ik zondig, of ik aan een situatie zit, ja, hoe overwin ik dat? Dan moet je gaan denken, ja, ik heb het vorige keer volgens mij ook gezegd. Ja, dat heb ik nou wel gedaan. Maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Dat is de oude mens die dat gedaan heeft. Ik ben er wel verantwoordelijk voor. Zeker, ik heb het wel gedaan. Maar wie heeft het dan gedaan? Is dat de oude mens, Jan Stelmer? Of is... Nee, dat is niet de nieuwe mens. Dat kan niet. Maar ik ben toch dood? Ja, dus houd het daarvoor ook dood. En ga in de nieuwe mens denken. Ga nieuwe mens denken. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Met de brief van de apostel Paulus. Dood dan de leden die op aarde zijn. En doe de nieuwe mens aan, zegt hij. En die heeft versterking nodig door het woord. Kijk, de oude mens. Als jij gewoon niks met het woord doet. En je gaat gewoon... Nou, die wordt dan echt wel gevoed, hoor. De wereld zorgt er wel voor. Dat gaat allemaal vanzelf. Maar de nieuwe mens moet gevoed worden door het woord van God. En dan ga je in de nieuwe mens leven. En dan ga je ook zo denken. Galaten 5 vers 24. Oh sorry, ik lees even door. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat is nog zo, ja. Ik leef nog in dit lichaam. Dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus ik weet bij zijn liefde, ik leef altijd in die situatie dat ik weet hij heeft mij lief en heeft zich voor mij overgegeven. En ik ben met hem gestorven en met hem opgestaan. En zo leef ik mijn leven nu in dat vlees, wetende mijn positie, dat ik met hem gekruisigd ben, met hem gestorven. Er is geen zonde meer die nog toegerekend zal worden, of die heerschappij over mij zou kunnen hebben. Ga mij naar Galaten 5 vers 24. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en de begeerlijkheden. Nou, die bewegingen en de begeerlijkheden, kijk naar vers 18, 19 en 20. 19, 20 en 21. Dat vlees is gekruisigd. Zie je, dat zegt hij het weer. Dus ik ben dat niet. Dat is mijn oude mens die dat doet. En dat is gekruisigd met al die bewegingen en begeerlijkheden. Dat is mijn positie. En dan zegt hij in vers 25 ook daarom, als wij dan door de geest leven, ik ben gered, ja, ik heb Gods geest ontvangen, laat ons dan ook door die geest wandelen, laat je door die geest leiden. En dat is, zegt hij tegen de gelaten, dat is niet door de wet. Want als jij door de geest geleid wordt, als hij de geest jou gaat leiden, dan dat doet hij niet omdat je onder de wet plaatst hoor, want dan doet hij juist helemaal niks. Dan krijgt de zondige natuur jou overhand. Nee, de geest gaat jou leiden als jij de gezonde leer gaat leven. Dan gaat jou leiden. En dat is door de geest wandelen. Kijk in 6, 14 en 15. Hoofdstuk 6, vers 14 en 15. Het zij verder van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar wat? Nieuw schepsel. De nieuwe mens. Niet de oude mens. Daar moet je, die is dood en die moet je telkens voor dood verklaren en voor dood houden. De nieuwe mens die correspondeert niet meer met de dingen van deze wereld. Nee, niet meer. Die doet het helemaal niet. Dat doet alleen de oude mens. Wel. Die krijgt nooit genoeg. Nooit genoeg. De zondige natuur, de oude mens, zal nooit verzadigd zijn. In de Bijbel staat het ook. Het houdt nooit op, heeft nooit genoeg. Is nooit verzadigd. Dus dat gaat gewoon door. Maar ik ben nu voor de wereld gekruisigd. Dat wil zeggen, de omgeving heeft niks meer aan mij. En andersom ook niet. Familie ook, velen van jullie ook zitten gewoon in een positie dat je eigenlijk in je familie alleen staat. Omdat de rest de Heer Jezus niet wil geloven. En je weet, ja, dan zie je gewoon die twee werelden. Je bent anders. Weet je wat je wel gemeen hebt met de rest van de wereld? Dat is je zondige natuur, dat is die oude mens. Want die ben ik nog niet kwijtgeraakt. En die raak ik kwijt. Eenmaal, als ik bij de Heer in de hemel ben, dan is dat weg. Als ik dat nieuwe lichaam krijg. Geweldig lichaam, hè? Christus kwam opeens, stond hier binnen, zeg maar. Deuren, alles dicht. En hij kon zich heel snel verplaatsen. Want hij ging heen tot de vorige keer, woensdagavond over, ik ga heen tot de Vader. En dat ze dacht wel ook even, ja, ik ga heen tot de Vader. Maar als hij aan het kruis gaat, hij gaat uiteindelijk naar de Vader, natuurlijk als hij opgevaart naar de hemel. Vanaf de Olijfberg. Maar voordat hij opvoer naar de hemel, is hij ook nog bij de Vader geweest. Want hij zegt tegen Maria, raak me niet aan, want ik ben niet opgevaren in de hemel. Dus als hij spreekt over, ja, ik ga heen tot mijn Vader. Ja, dat was het kruis. Hij ging naar de hel 3 dagen. Dan lag hij. Toen is hij opgestaan. En toen is hij naar de Vader gegaan. Heeft zich getoond. Dus dat was ook die kleine tijd dat hij weg was. Kleine tijd. Hij was binnen 2 uur weer beneden. Want even later verschijnt hij weer. En dan mogen ze hem beetpakken. Waarom? Hij was inmiddels bij de Vader geweest. Ja, dat is toch geweldig. Nou, zo'n lichaam, dat krijgen wij dus ook. En dat is dan niet meer in staat om te zondigen. En dan zijn we echt verlost van alles. Nee, wij hebben de Gods geest ontvangen. Wij zijn gedoopt door de geest in dat lichaam. En het is het kruis, wat ik wil benadrukken, is dus definitief. Ik had hier nog een tekst, die lees ik even voor. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. En dan zegt Paulus ook, als wij met Christus gestorven zijn, dan zullen wij ook met hem leven in 1 Timotheus. Dat zijn die 8 teksten die dan slaan op dat wij, dat hij dat 8 keer zegt dat wij met hem gestorven zijn. Letterlijk die eenheid, ja, Romeinen 6. Nou, terug naar Romeinen 6 sluit ik af. Dat is een, ja, voor mij een van de grootste zegeningen die ik heb mogen leren kennen, dat te zien, Romeinen 6. Dit is de kern van ons geloof. Het hart, samen met Romeinen 3. Is dat het hart van ons geloof? En hier scheiden helaas de heel veel gelovigen de wegen als je hiervoor gaat staan. Want Satan wil dat natuurlijk niet. Want dat laat je hier ook mee zien. Hiermee laat je zien dat het kruis heeft echt alles volbracht. En Satan is verslagen. Hij kan nog grip op de mensen krijgen door ze wijs te maken dat het met water moet. Ja, waarom? Dan wordt het verdoezeld. Dan ga je dit niet zien, dan ben je nog steeds hiermee bezig. Maar wij verkondigen, nee, alles is volbracht. Alles, echt alles. Ik ben met hem. Tegenwoordige tijd, onthoud dat. Ik ben met hem gekruisigd. Ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem begraven. Dood voor de zonde. Geweldig. En dan eindigt dat hoofdstuk met: het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Ja, de zonde kan alleen maar de dood uitbetalen. Maar wij zijn voor de zonde dood. En de genadegift is het eeuwige leven. Het eeuwige leven is een gave van God. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, hè? Niet uit de werk, opdat niemand roemen. Het eeuwige leven, dat is die gave en dat is een gift van de genade. Nou, en genade, wat betekent dat? Dat is charis. En dat is eigenlijk iets wat mensen blij maakt, toch? Een gift maakt altijd mensen blij. Nou, ik blijf altijd blij als ik dit elke keer zie en erover nadenk. Niemand kan die blijdschap van u afnemen. En zeker als je dit weet. Vader, wil u danken, Vader, dat uw woord zo rijk is, dat het zo krachtig is en dat u, ja, dat wij zijn compleet helemaal volmaakt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wortel en tak, het is allebei gebeurd. Al onze zonden zijn vergeven. Onze zondige natuur is met uw Zoon gekruisigd en begraven. En we zijn opgestaan in nieuwheid des levens. Dank u wel voor die genade in Christus' naam. Amen.
Mag ik een vraag stellen?
Ja hoor. Ja, dat doen we.
Straks pak naar de vader.
Mama, ik kan het niet beter uitleggen.
Oké. Oké, nou, ik was er al een beetje bang voor. Er was al complete verwarring in de zaal over noord, oost, zuid, west, wat ik net vertelde. En het was al mooi, ik keek zo de zaal in en ik zag alleen Maarten zo zitten. Maar hij weet het veel beter als ik, want hij is natuurlijk een echte visserman geweest. Dus die kan als geen ander vertellen hoe dat nou zit met dat de zonnen zijn, dat het noord, oost, zuid, west, hoe dat zit. Dus ik ga het maar even vast, dan moet jij het maar even vertellen. En als je een vraag hebt, moet je het maar even doen.
Ja, nou, ja. Nou, kijk, als ik... Maar stel, ik zit op de oceaan, hè? Dat, op de grote oceaan. En ik krijg een koers opgegeven, dan heb ik het over een kompas. Hè? Aan boord, en dan zeggen we, nou, je moet oosten. Nou, dan ga ik oosten, dus dan ga ik die kant op varen. Ik vaar oosten. En op een kompas blijf ik oost. Dus ik kom nooit aan de west, want dat kompas blijft altijd oost aangeven. Dat blijft gewoon zo. Want er komt gewoon geen... Ja, je zou zeggen, ja, dan kom je automatisch hier. Maar ja, het blijft oost. Op een kompas blijft dat gewoon oost. Blijft die aangeven. Dus, maar van noord naar zuid is wat anders. Want kijk, ga ik van noord naar zuid. Kijk, op een gegeven moment ben ik hier, dan ben ik aan zuid. Dus, en dan ga ik weer naar noord.
En dan geef je kompas weer noord aan.
Dan geef mijn kompas weer noord aan. Maar de kompas blijft dan alle tijden oost aangeven.
Dus als jij van noord naar zuid vaart en je gaat dan... Ja, en
ik ben hier, ja? en ik kom aan de andere kant, zo gezegd, en dan komen we in noorden. Ja, dan geeft hij noord aan. Maar ik zou, als ik oost, ik krijg de koers opgegeven, ik moet oost in.
Ja.
En dan, ja, dat blijft gewoon oost. Maar ik zou om moeten draaien met mijn schip,
ja?
Dan ga ik pas naar het westen toe.
Snap je?
Ja. Snap je? Kijk, als ik omdraai... Dan geef mijn kompas, geef west dan.
Dus als jij met je schip hier vaart en je als draait
ik
om?
Hier, als ik hier vaar en ik krijg mijn koers, ga maar oost, richting oost.
Mm-hmm.
Maar als ik naar het westen wil, moet ik per se omdraaien.
Ja.
Dan ga ik wel naar het westen, want dan geeft hij west dan. Maar als ik oost in blijf varen, dus dat komt nooit bij mijn kanten. Dat kan niet.
Blijft hij altijd naar het westen gaan als je naar het westen zou
doen? Als ik naar het westen ga, blijft hij weer naar het westen gaan. Dat is... Dan ga je naar de andere kant. Blijf dus, je ook weer net waar.
Dus ontmoet elkaar nooit.
Nee, dat ontmoet elkaar
met
nooit.
Dit?
Juist. Dit wel. Vol, ja. Zo ik dat zie. Nou,
je spreekt de visserman. Zijn er nog vragen?
Ik zou het niet.
Ik wil
het
normaal met magnetisch veld. Dus dat je met de polen.
Ja, die polen. Ja, die polen.
Ja, Noord blijft Noord. Dat
ja, Noord blijft Noord natuurlijk. Ja, dat wordt
nog. Nou wil ik nog even wat zeggen. Ja. U in de Bijbel werd gezegd, zover als het, dan begint het van het oosten naar het westen. Nou vertel jij een verhaal van, je begint van west naar oost. Maar hier werd gezegd, nee, van oost naar west en dan van west naar oost.
Ja, oost naar west, zover is het.
Ja, zo ver.
Het begint van oost naar west.
Maar ja, nou, dat is de uitleg.
Ja, maar dat komt nooit bij elkaar. Nee. Ik bedoel.
Dat is het punt eigenlijk.
Het punt zie ik hoor, dat het nooit bij elkaar. Ja. Het is, ja, je komt.
Ja. Ja, als je naar het oosten gaat, kom je nooit.
Nee, nee, als ik naar het oosten ga, dan kom ik nooit bij het westen. Of ik moet omdraaien.
Ja.
Dan ook ik naar het westen.
Afrika had je het net over?
Ja, nou ja, als wij naar Afrika. Kijk, ik ben ook naar Afrika geweest.
Ja.
Ja, wij kwamen hier weer naar Nederland, bij wijze van spreken. Dan ging je naar Afrika.
Ja.
En dat lag hier, Zuid-Afrika. Ja, dan op een gegeven moment bij je. Maar stel je voor dat je helemaal rond zou varen. Dan moet je toch weer naar de noordkant toe. Dan moet je toch weer. Ja.
Oké. Okay. Nou, ik hoop dat. En als we even goed weer even over nadenken thuis.
Ja, het is misschien een beetje lastig, maar ja.
Ja, voor jou is het zelfs vreselijk.
Zo zie ik het hoor.
Ik snapte het, ik dacht het te snappen, maar. Tot op zekere hoogte, maar ik wist dat dat was, waar was. Maar het punt is meer, dat ik denk niet dat het voor niks zo in de psalmen staat. Dat God bewust zegt, van, zowel als het oosten van het westen.
Ja. Kom je eigenlijk nooit bij het
Nou, bedankt Maarten. Je hebt ons weer een hoop duidelijk gemaakt.